Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en nadat we vorige week een kerstklassieker opnieuw bekeken, duiken we vandaag in een zelfhulpboek dat alle records verbrak. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus van relatiegoeroe John Gray kwam precies 30 jaar geleden uit en stond daarna bijna 200 weken in de New York Times bestsellerlijst. Het is het best verkochte non-fictieboek over relaties ooit en ook in Nederland was Mannen komen van Mars een doorslaand succes. 500.000 mensen hebben het boek in hun kast staan en het wordt nog steeds zo'n 3000 keer per jaar verkocht. Waar ging dat boek Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus nou eigenlijk over? En waarom werd het zo'n succes? En hebben de relatielessen van auteur John Gray de tand destijds eigenlijk doorstaan? Daar ga ik het vandaag over hebben. En dat doe ik met redacteur Evelien van Veen en relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven. Welkom beiden. Nou, Evelien, om met jou te beginnen. Wat dacht jij eigenlijk toen ik jou, ik geloof 2 maanden geleden vroeg, om samen een stuk te schrijven over 30 jaar mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus?
Ik dacht, dat vind ik leuk. Ik heb het boek destijds gelezen, tot mijn ergernis. En ik dacht, dat gaan we gezellig samen helemaal neersabelen. Maar dat bleek een beetje anders uit te pakken, want jij had een iets genuanceerdere blik op het boek dan ik. En waarom wilde jij eigenlijk met dit onderwerp aan de slag, behalve dan dat het precies 30 jaar geleden is dat het boek verscheen?
Ja, nou, het kwam eigenlijk bij mij allemaal omdat ik zat naar een aflevering te luisteren van de podcast This American Life. En die aflevering die had als titel Reunited en dat ging over mensen die zich weer verenigden met een ander mens en ook met een dier in een ander verhaal. Maar mijn oor viel op een verhaal over een man en een vrouw, Abbas en Mina, 2 migranten uit Iran die naar Amerika waren verhuisd. En dit verhaal wordt verteld door hun dochter. En deze Abbas en Mina die gaan op een gegeven moment scheiden, of Mina vraagt een scheiding aan, omdat zij haar super dominante, conservatieve echtgenoot, die Iran eigenlijk nooit echt had verlaten, die kon ze gewoon niet meer dulden. Ze kon niet meer met hem samenleven. Dus ze had gewacht totdat de kinderen uit huis gingen. En toen kondigde ze dus de scheiding aan. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat die Abbas nadat hij aanvankelijk 1,5 jaar helemaal radeloos is, gaat hij op een soort zelfonderzoek uit. En dat laat ik eventjes horen.
He joined a gym. He had no food in his refrigerator. He was always at work, at his dry cleaning business. And if he did have any free time, he spent it reading that most American of genres.
I read a lot of book about relationship between men and women. I want to give myself more knowledge what I did wrong if I want to go to have a relationship with other lady.
I can't believe I'm saying this, but men are from Mars, women are from Venus changed my father's life. It's hard to imagine my dad sitting in his
deze man die begint dus mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus te lezen. En hij leert daar dan dus in dat hij naar zijn vrouw eigenlijk vooral veel beter had moeten luisteren. En hij wil ook beter gaan luisteren naar alle vrouwen die misschien nog in zijn leven komen. Of zijn ex-vrouw, mocht ze bij hem terugkomen. En op een avond belt zij hem dan en dan is het dus eigenlijk heel verdrietig en ze voelt zich alleen. En dan besluit hij dus voor het eerst in zijn leven om naar haar te luisteren. En zij nodigt hem vervolgens uit en dan luistert hij weer een hele avond. En wat er dan gebeurt is dat deze 2 mensen die al lang gescheiden zijn, die komen dus weer bij elkaar. En die trouwen voor de 2e keer. En dat wordt allemaal verteld door de dochter, die ook heel grappig vertelt dat ze niet naar de bruiloft van haar ouders is gegaan en hem heeft geboycott, omdat ze het allemaal maar belachelijk vond. Dat haar moeder eindelijk vrij was gevochten van haar dominante vader en dat ze nu opeens weer met hem ging trouwen. Maar voor deze 2 mensen pakte het heel goed uit. En zo kwam ik eigenlijk een beetje op het idee van, goh, wat is dit boek nou eigenlijk? En toen zag ik dat het 30 jaar bestond. En toen vroeg ik me gewoon af, zou dit voor andere mensen ook een impact hebben gehad? En hoe kijken wetenschappers en relatietherapeuten daar nu op? En wat is nou voor de luisteraars thuis, de boodschap van mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Als het al niet in de titel is.
Nou, voor mij zijn er een paar van die gestolde clichés overgebleven. Namelijk, mannen willen problemen oplossen. Vrouwen willen erover praten, in de volksmond klagen of zeuren. Vrouwen gebruiken taal om hun relaties te bestendigen. Dus gezelligheid, verbinding. Mannen gebruiken taal om informatie over te brengen. Vrouwen kunnen niet inparkeren. Mannen kunnen dat heel goed.
Mannen kunnen geen twee dingen tegelijk.
Zeker, hele belangrijke. En vrouwen kunnen multitasken. En mannen hebben behoefte aan een man cave en vrouwen niet.
Mm-hmm. Nou, we hebben hier natuurlijk een relatietherapeut aan tafel. Ja. Die zit al de hele tijd te kwispelen om te vertellen wat er allemaal zo verkeerd is aan dit boek. Vertel.
Nou ja, ik zit met erg, maar ik luister eerst naar wat jullie zeggen
goed.
Daarover. Hè? Ik laat zien dat mannen dat ook best kunnen. Nou ja, wat verkeerd is. Ten eerste is het een ontzettend slecht geschreven boek. Het is niet te lezen. Maar wat mij vooral dwars zit aan dat boek, is dat het tegenstellingen uitvergroot. Ik ben de hele dag bezig met alle stellen die ik spreek, om die tegenstelling te verkleinen. Althans ook om te kijken hoe je voorbij tegenstellingen een gesprek kunt hebben. Hmm. Goddank zijn er verschillen tussen mensen in een relatie. Dat maakt het juist leuk, zou ik maar zeggen. Maar focussen op die tegenstellingen is voor mij een symptoom of een aanwijzing voor relatieproblemen. En als je dan een boek schrijft over mannen zijn zus en vrouwen zijn anders, dan vergroot je die tegenstellingen. En dat lijkt me heel onvruchtbaar in relatietherapie.
Ja.
En bovendien, ik doe dit vaak al een jaar of 26, 27. En ik heb het zo zien veranderen, hoe mensen met elkaar omgaan. Ik heb mannen zien veranderen in vrouwen en vrouwen zien veranderen in mannen, zou ik maar zeggen. Dus even heel kort gezegd. Ja, die mannen die fantaseren over techniek en oplossingen bieden. Ja, dat doen vrouwen net zo goed. Heel goed kunnen luisteren en vanuit je gevoel praten. Er zijn ook heel veel mannen die dat doen.
Mm-hmm.
Vroeger waren het vaker vrouwen die zich aanmelden voor relatietherapie. Dat is ook bekend uit de hulpverlening dat het vaker vrouwen zijn. Maar dat worden steeds meer ook de mannen. Ik wil maar zeggen, met de veranderende, of al de reeds veranderde positie van vrouwen in de maatschappij. Vrouwen zijn emotioneel, maar vooral ook financieel onafhankelijker geworden. Zijn ze zich ook anders gaan gedragen. En dat is veel belangrijker voor hoe mensen functioneren en hoe mensen zich gedragen. Hè, dus de context waarin ze zich bewegen.
Ja.
Dan dat er nou, weet ik veel, ergens in gebakken verschillen zouden zijn.
Nee, want wat John Gray natuurlijk heel erg definieert, is dat hij op een, laten we zeggen, essentialistische manier over mannen en vrouwen praat. Hè? Mannen zijn zo, vrouwen zijn zo. En in zijn wereld is dat ook nog eens een kwestie van biologie, van nature. Ik wil even één fragmentje laten horen, want dan weten de luisteraars thuis met welk aplomb en overtuigingskracht hij dit wereldbeeld deelt met zijn publiek.
See, when men get married, they want you to stay the same as if you can't. They don't realize that women will never be the same. They're like the weather. It's always changing. It's sunshine, blue cloud, puffy cloud, blue sky, puffy clouds, rainstorms, lightning strikes, hurricanes, tornadoes. Now, if you're from Mars, you have these instincts to do the worst thing when you're with a Venusian. See, on Mars, when there's tornadoes, what do? We find a ditch and lie low.
Hij beschrijft hier eigenlijk van ja, vrouwen zijn gewoon hè, als het weer. Je moet met hun golven meedeinsen, ze veranderen de hele tijd. En mannen die willen gewoon heel graag thuiskomen en een applaus krijgen. En die zijn van evolutie, vanuit de evolutie zo zitten ze in elkaar dat ze gewoon om hun daden willen worden gewaardeerd. En vrouwen hebben allerlei gevoelens en daar moeten mannen gewoon de hele tijd begrip eigenlijk voor hebben. En jij wordt gewoon helemaal onpasselijk hier aan tafel.
Nou echt, want ook als je kijkt naar de evolutie waar hij zich op beroept. Dat is ook allemaal geschreven vanuit die blik van er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Er verschijnen tegenwoordig heel interessante boeken over hoe mensen echt in elkaar zaten, waarschijnlijk. The Beginning of Everything is bijvoorbeeld zo'n boek.
Ja.
Waaruit blijkt dat er heel veel verschillen zijn in hoe mensen hun maatschappij hebben ingericht. Dat er heel veel verschillende manieren zijn waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. En waarbij het helemaal niet zo belangrijk was of je nou man of vrouw was, et cetera. Dus ja.
Dus ook het hele idee van een evolutionaire zekerheid over mannen en vrouwen, dat wijf je eigenlijk ook gewoon helemaal weg.
Ja, totaal. Dat is helemaal niet mijn ervaring.
Ja, ik snap het. Maar weet je wat mijn ervaring wel is met met dit boek is dat bijvoorbeeld... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik bestelde dit boek omdat ik het wilde lezen voor mijn stuk. En toen kwam het dus bij ons binnen, bij mij en mijn vriend. En ik was toen net weg, even een weekendje. Dus mijn vriend die maakte dat open en die dacht dat het een soort stille hint was. Van, jij moet het eens gaan lezen. En dat deed hij dus, want ik heb een hele lieve vriend. Dus ik kreeg s'avonds opeens allemaal appjes van hem. Van, hey, ik zit het te lezen. En het wordt me nu eigenlijk allemaal helemaal duidelijk. Het is echt heel erg handig, dit boek. En... dus ik, oh nee, stop. Dat is helemaal niet bedoeld om dit heel serieus te gaan zitten nemen. En ik had het helemaal niet besteld voor jou, legde ik aan hem uit. Maar we hadden daarna wel een heel goed gesprek. En soms denk ik wel eens van, ik geloof niet in die biologische oorsprong van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar we worden nog steeds wel heel anders gesocialiseerd. Ik bedoel, ja. Ik denk wel dat ik durf al te stellen dat veel mannen nog steeds... als jongetje hebben aangeleerd om hun gevoelens niet te laten zien, bijvoorbeeld. Hè? En soms als volwassen mannen ook wat meer moeite hebben met hun gevoelens te laten zien. En zo denk ik dat ik ook voor vrouwen dingen kan zeggen. Dus ik vroeg me af, stel nou dat je dat allemaal weghaalt, dat idee van dat het biologie is. Zou je dan wel wat kunnen hebben aan dit soort ideeën over mannen en vrouwen? Of dan eigenlijk toch nog steeds niet, Jean-Pierre?
Nou ja, ik denk het niet. Ook als je denkt, hè, het is socialisatie. Ja. Dan ga je er nog vanuit dat er grote tegenstellingen zijn. En dat je vanuit daar nee kan zeggen tegen elkaar. Je kan zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo. Of het nou socialisatie is of natuur. Ik ben nou eenmaal een klootzak. Dus ik hoef niet naar jou te luisteren. Bovendien, ik stelde al net, ik heb meegemaakt dat de rollen zijn veranderd. Mannen komen nu bij mij, of we zitten in gesprek, en dan zeggen ze, ja, mijn vrouw is nooit thuis. En als ze wel thuis is, dan zit ze nog de hele tijd op de telefoon en achter de laptop. En dat is, toen ik begon met dit vak, altijd de tekst geweest van vrouwen. Hè, dus dat is een voorbeeld, even heel simpel. Bovendien, ja, vrouwen zijn andere dingen gaan doen. Ik maak mee in de gezondheidszorg, dat vrouwen de baas zijn. Ik maak trouwens ook mee nu in de televisiewereld, de commerciële televisiewereld, dat daar ook vrouwen de CEO's zijn, de baas zijn. En die gedragen zich precies hetzelfde als zoals elke CEO, of dat nou of een man of een vrouw is.
Ja.
Dus binnen een generatie kan het al veranderen.
Dus het is eigenlijk heel erg de rollen die je ook wordt toegeschreven in de samenleving bepalen soms ook je gedrag heel erg eigenlijk.
Dat wil ik maar zeggen. Ja. Als je ervan uitgaat, ik zit op een bepaalde manier in elkaar, hoe dat ook komt, en dat is onveranderlijk, ja. En dan kun je voet bij stuk houden. Maar de praktijk is dat je heel snel kunt veranderen.
Ja.
Nou, dat vind ik wel interessant wat je zegt, want ik dacht bij het schrijven van dit stuk wel de hele tijd... kijk, de discussie bij Gray is meer van waar komt het nou door die man-vrouw verschillen? Want dat ze er zijn, is evident.
Ja.
Maar wat mij voornamelijk stoort aan zijn boodschap, dat hij steeds maar de boodschap verkondigt dat dat aanleg is en dus onveranderlijk.
Ja.
Terwijl in de wetenschap de consensus echt wel is dat dat veel meer, als ze er al zijn, man en vrouw verschillen, een kwestie is van cultuur en socialisatie. Maar wat Jean-Pierre nu zegt, dat die man-vrouw verschillen eigenlijk ook verdwijnen op bepaalde posities in de maatschappij, dat betekent dat we daar eigenlijk nog verder van af zouden moeten stappen.
Ja, toch? Dat denk ik ook. En ik moet ook denken aan... een enorme aanrader voor iedereen thuis. Maar er zit een scène in de film She Said over de twee journalisten die Harvey Weinstein eigenlijk hebben ontmaskerd, zeg maar. En dat is een heel ingewikkeld journalistiek proces geweest. Waarin beide vrouwen helemaal werden opgeslokt. En er zit een scène in dat een van die twee journalisten zit dan te werken thuis aan de keukentafel. En haar man die probeert aan haar te vertellen iets over een schema. Of van, weet je, wat dat de boodschap gedaan moet worden of zo. En hij merkt gewoon dat ze niet luistert. Dus op een gegeven moment zegt hij van ja, en ik ben trouwens ook vreemd gegaan. En ik heb echt nu een hele leuke minnares of zoiets. En dan zegt ze, ja, weet je. Dus hij zit gewoon totaal niet naar hem te luisteren. En dat is waar we nu zijn aanbeland. Dat vrouwen zich als mannen kunnen gedragen en mannen als vrouwen, toch?
Ja, dus nou, inderdaad.
Ja.
Nou, mensen gedragen zich als mensen. Maar, maar jouw punt is, hè, we moeten niet van rollen veranderen en verder niks veranderen.
Ja, dat is het ook. Ja, ja. Maar en toch vraag ik me dan af van waarom is dat dan zo aantrekkelijk geweest voor zoveel mensen om te denken dat mannen van nature zus zijn en vrouwen van nature zo.
Als je met dit onderwerp bezig bent, dan lijkt het wel alsof we niet anders doen. Reclame, elke scheurkalender die je onder ogen krijgt, gaat eigenlijk over man-vrouw verschillen. Het is zo aantrekkelijk onderwerp, kennelijk ook voor mensen zelf om in die ja, clichés te denken. Je hoorde net al in het filmpje van John Gray de lachsalvo's in de zaal.
Ja, ja.
En het is ook niet voor niks dat Huub Stapel met zijn Mars-Venus voorstelling de langste lopende one-man show in Nederland heeft gehad.
Want hij had een soort toneelbewerking gemaakt van dit boek. Hè?
Van het boek. 500
volle zalen.
Volle zalen, ja. 500 voorstellingen achter elkaar.
Ja.
En ik heb die voorstelling destijds niet gezien, maar ik heb wel even voor dit verhaal een filmpje erover opgezocht. En ja, je hoort hem een vrouw imiteren die vertwijfeld voor haar kledingkast staat en zegt: ik heb niks om aan te trekken. Nou, de zaal die ligt dubbel en je vraagt je echt af hoe makkelijk is het kennelijk om de lachers op je hand te krijgen. Want heel grappig kwam die ene minuut op YouTube op mij niet over.
Nee, nee, hoe verklaar jij dat?
Nou ja, clichés zijn prettig omdat ze je bevestigen in een idee dat je toch al had, hè?
Ja. Het geeft houvast misschien ook.
Het geeft houvast. Het is, je hebt zoiets als de confirmation bias. Hè? Je ziet in de wereld die dingen die bewijzen voor de ideeën die je toch al had.
Ja.
En dat voelt prettig. Hè? Oh, ik heb grip op de wereld. Het is zoals ik dacht dat het is. En bovendien, moet niet vergeten, John Gray is een man. Ik snap wel dat mannen het prettig vinden om in deze tegenstellingen te denken. Mannen komen er nogal makkelijk vanaf.
Ja, precies.
Ze hoeven niet te luisteren, ze hoeven zich niet te verdiepen in hun partner of in de liefde. Ze kunnen zich opsluiten in de man cave. Dat heeft hij gemunt, hè, geloof ik, dat begrip.
Ja.
En kunnen zich verder nergens mee bezighouden. La, 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 la. Ja, dat is wel aantrekkelijk, ja.
Je vingers in je oor, ja.
Ja. Ja, want wat hij dus schrijft is dat als mannen thuiskomen, dat ze dus om hun testosteron een beetje op te krikken, moeten ze zich tijdelijk terugtrekken om even tot rust te komen. En dan kunnen ze het gedruis, het gezin
daar,
weer aan.
En daarover zei Asja ten Broeke, wetenschapsjournalist die zich ook in het onderwerp heeft verdiept. Ja, dat is geen kwestie van natuur bij de man. Dat, als ik dat hoor, dan denk ik, dat is privilege. Als ik met een huilbaby op de bank zit als moeder, dan zou ik ook wel een man cave willen hebben om me in terug te trekken. Maar dat kan ik me niet permitteren, omdat hij dat al doet.
Ja.
Dus is dat een kwestie van aanleg of is dat een kwestie van rolverdeling?
Ja, ja. Ja,
dan denk ik dat laatste. En ik maak dus ook veel vrouwen mee die hetzelfde probleem hebben. Die komen dan thuis. En de man heeft de papa dag gehad of is gewoon aan de beurt geweest, zou ik maar zeggen, met kinderen. En die wil die kinderen droppen en weet ik veel wat gaan doen. Maar zij wil even bijkomen. Ja, natuurlijk. Want ze komt net uit de trein of ze heeft een drukke dag gehad, weet ik veel wat.
Iedereen die een dag in de kantoor jungle heeft overleefd, wil even zich terugtrekken. Ja,
lijkt me wel.
Ja, oké. Okay. Maar één ding wat ik nog steeds wel heel erg vaak meemaak of herken. Maar goed, misschien hou ik gewoon ook te veel vast aan oude clichés. Is dus de situatie waarin ik me dus wil beklagen ergens over. En dat dan een man zegt, oh, maar dan moet je gewoon dit doen.
Ja, dus de oplossingen. Praten in oplossingen. Dat is een heel bekend communicatieprobleem, zou ik maar zeggen. Probleem is een groot woord. Maar het is een communicatiestrategie die niet werkt. Want heel vaak wil jij misschien wel eventjes stoom afblazen. Je wil misschien jezelf iets horen vertellen. En dat is het. Het is genoeg om even te ventileren. En je wil helemaal geen oplossing horen.
Ja.
En dat hebben vrouwen net zo vaak als mannen. En net zo vaak als mannen gebruiken vrouwen die gebrekkige communicatiestrategie van oplossingen bieden.
Ja.
En dat is ook in dat geval een slechte communicatiestrategie, want er zitten allemaal niet op te wachten.
Ja, precies. Ja. Dus jij zegt, dat doen gewoon vrouwen net zo goed als mannen. Alleen omdat het zo is geframed, ben ik het misschien ook zo gaan bekijken.
Ik denk
sommige
ook,
mensen
ja.
doen dat.
Ja, ik moet er eigenlijk beter op letten of het eigenlijk wel een man-ding is.
Ja, je moet er beter op letten. Want gisteravond hadden mijn man en ik
precies... Ga jij mij vertellen dat ik er beter op moet letten?
wij allemaal. Oh, ik ook, want gisteravond hadden mijn man en ik toevallig precies hierover ruzie.
Oh ja, ja.
Ik heb laptopproblemen en mijn man biedt de oplossing aan, koop een nieuwe laptop. En ik zeg, ja, maar dat kan ik niet installeren en er zijn al mijn foto's kwijt en ik zie alleen maar beren op de weg van een nieuwe laptop. En hij, op het dieptepunt schreeuwt naar mij van, waarom alleen maar klagen en zeuren en niet iets doen aan het probleem?
Ja.
Toen dacht ik aan dit gesprek. En tegelijkertijd hebben wij vrouwen natuurlijk ook de neiging om oplossingen aan te dragen als een ander ergens mee zit. Want dat is kennelijk wat je doet. Als mijn man vertelt over dingen op zijn werk waar hij tegenaan loopt, dan zeg ik, dan moet je dit of dat doen of je moet het zus of zo aanpakken. En dat doet hij dan niet. 3 weken later hebben we precies hetzelfde gesprek. De functie is namelijk gewoon even stoom afblazen. Dat hebben mannen kennelijk dus net zo goed als vrouwen.
Ja, ik denk, ik kan me zo voorstellen dat je dat heb ik tenminste zelf, dat ik ook oplossingen wil aandragen om mijn eigen gevoel van machteloosheid op zo'n moment weg te nemen.
Oh, dat is een mooie, ja.
Ja, dat is als, als je ziet dat iemand heel verdrietig is of heel erg ontdaan, dan wil je ook iets doen omdat je dan ook weer controle hebt daarover.
Ja,
terwijl,
je,
ja.
Sorry dat ik je onderbreek, maar dat komt ook uit een goed hart, hè? Je wil iemand helpen, dus.
Ja.
Ja, god. Ja. Ik laat mensen vaak het bijhouden. Hè? Dus ik vraag aan de stel, ga nou samen kijken hoe vaak bijvoorbeeld deze communicatiestrategie voorkomt. Hoe vaak ga je in oplossingen praten terwijl dat niet handig is. Nou, dan komen ze terug na een paar weken en dan doet hij dat eigenlijk net zoveel als zij.
Ja,
dus
ja.
Je hebt het idee dat alleen mannen dat doen, maar als je gewoon gaat bijhouden, gaat registreren hoe vaak het gebeurt, dan doet een vrouw dat net zo vaak.
Ja, luisteraars thuis. Het is wel interessant om een keertje in een week te doen en op de podcast uitslag te hangen. Ja. Maar in jouw praktijk, Jean-Pierre, wil jij zeggen dat er geen enkel verschil is tussen mannen en vrouwen? Of zie je toch wel nog patronen die bijvoorbeeld kunnen voortkomen gewoon uit de samenleving waar we in zitten?
Nou ja, inderdaad. Ja. Als vrouwen minder betaald krijgen en als vrouwen vanzelf de zorg voor de kinderen op zich nemen, omdat ze denken dat het zo hoort. Ja, dat is wel socialisatie. Ja, dat zijn wel verschillen inderdaad. Maar dat wordt echt steeds minder. Ik zie ook heel veel jongens stellen, die praten niet eens meer over papa en mama dag. Maar die hebben gewoon de taken verdeeld, weet je wel.
Ja.
En die hebben dan wel ruzie over de taakverdeling, omdat ze het communicatief niet handig aanpakken. Maar dat is op basis van gelijkwaardigheid. Dat zie ik toch echt wel steeds meer. Dus ik denk niet meer in die verschillen. En daardoor zie ik ze ook niet per se als verschillen tussen mannen en vrouwen.
Dus eigenlijk concluderend kunnen we wel stellen dat hele uitvergroten van man-vrouw verschillen meer kwaad heeft gedaan dan goed.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Omdat het de tegenstellingen nogmaals vergroot.
Ja. Ja.
Nou, jij zei in het gesprek dat wij voerden, mensen die met het boek bij wijze van spreken in de hand binnenkomen, of in ieder geval geneigd zijn om de verschillen uit te vergroten, die zijn op oorlogspad.
Ja. Die willen elkaar om de oren slaan met de waarheid.
En tegelijkertijd denk ik dat het misschien in een bepaalde fase van je leven ook wel een functie kan hebben. Misschien juist die functie. Gisteravond ging mijn dochter van 18 voor het eerst op dubbel date.
Oeh.
En ze kwam samen met die vriendin redelijk vroeg weer thuis, want het is gewoon een schoolweek. En het enige wat ze deden was mopperen en klagen over de jongens. Die één jongen had gezegd, ik stuur wel een tikkie. Nou, dat was natuurlijk helemaal fout geweest, want hij had horen te betalen.
Ja.
En daarbij waren die twee andere jongens vrienden in de stad tegengekomen en daarbij blijven hangen. Terwijl ze hadden hun naar huis moeten brengen.
Oh jee.
Dus ja, jeetje, 30 jaar geleden ergerde ik me dood aan John Gray. Maar aan dit gesprek gisteravond ergerde ik me ook wel een beetje. Want hoeveel zijn we dan opgeschoten?
Ja, vrij weinig, ja. Ja. Dit was Culturele Bagage. Volgende week hebben we een weekje vakantie, maar in januari zijn we hier weer terug. Montage en redactie Sophia Robben, eindredactie door Carine van Duin. En wil je de journalistiek van de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.